denk ik, doe het nog maar een keer. Beginnen met een getal, mogen jullie raden waar het om gaat. Is niet mijn leeftijd. Hè? Zoals ik me voel. Ja, dat komt wel in de buurt. Hoewel, er zijn... Oh. Okay. Nou, ja, wat zeg ik dan nog? Ik denk dat het wel helder gaat worden. Mag ik de volgende? In januari heb ik mogen spreken, toen nog... Laatste keer, hè, voor mij in ieder geval, in de stek. Preek met de titel Oorlog. En een van de laatste sheets ben ik geëindigd met een opdracht. Word boos en verzoen. Het heeft alles te maken met onze emoties, met de dingen die ons overkomen. Met het leven in deze wereld waar van alles gebeurt wat ons raakt. Maar het is een mooie opdracht, hè? En verzoen. Hoe kom je nou van boos tot verzoenen? Dat is een hele weg. Gaat niet altijd makkelijk. Laat ik maar eens beginnen. Volgende. Vergeef mij. Vergeef mij al die keren dat ik jullie, een van jullie, voorbij ben gelopen, niet heb gekeken, geen contact heb gemaakt. Vergeef me als ik je niet serieus heb genomen, je niet hebt gezien. Vergeef me als mijn houding, mijn blik je op afstand heeft gezet. Of heeft gehouden. Vergeef me als mijn woorden te scherp waren, te direct, te hard en jou gekwetst hebben. Vergeef mij... Mijn gebrekkige sociale vermogen. Mijn onvermogen om over koetjes en kalfjes te praten. Vergeef me als ik daardoor jou niet heb opgezocht. Terwijl er wel behoefte aan had. Vergeef mij als ik in mijn opdracht en functioneren gefaald heb. En daardoor jou heb geraakt. Vergeef mij dat ik deel ben geweest van een conflict... In een oudste team in deze gemeente. En de gemeente heb geraakt. Jullie heb geraakt. Vergeef mij mijn onvolkomenheden en mijn onhandigheden. Waar ga ik het over hebben vandaag? Daarover. Iets wat, in ieder geval voor mij, maar ik denk voor de meeste van ons... Veel te maken heeft met emotie, met gevoel. Ik wil jullie een verhaal vertellen. De volgende. 25 jaar geleden. Heb ik me gevoeld zoals dat kleine mannetje onder die schoen. Ik werkte toen nog voor een vorige werkgever. Deed interim werk en werkte bij een zorginstelling. Als interim administrateur werkte ook een interim directeur. Stevige vent. Niet alleen in zijn bouw, maar zeker in de manier waarop hij met je sprak en omging. En op een moment kwam er een vakantieperiode aan. Hij zou op vakantie. Gedurende zijn vakantie zou ik op vakantie. En er speelt in dit verhaal ook nog een directiesecretaresse. Die zou in die periode ook nog op vakantie gaan. En hij was weg. En in die periode moest ik een beetje op de winkel letten. En kort daarna ging ook die directiesecretaresse weg en die had een boodschap voor mij. Zei, ik wil niet dat jullie aan gevoelige post komen, laat die maar liggen totdat ik terug ben. Want degene die mij tijdelijk vervangt, die vertrouw ik dat niet toe. Zij weg en er kwam post. Gevoelige post. Een post waar ik onrustig van werd als dat dicht moest blijven. Ik denk, dat gaat niet goed. Dus toch de stoute schoenen aangetrokken, posten geopend. Wat erin stond is allemaal niet zo belangrijk voor het verhaal. Maar wat gebeurt is dat in een wat onhandige trap... verschillende personen op vakantie gaan en weer terugkomen. Dus ik heb een briefje achtergelaten voor die directeur met de boodschap, dat en dat is gebeurd, dat en dat heb ik gedaan en daar en daarom. En toen ik terugkwam van vakantie waren de andere twee al terug. En hadden elkaar kennelijk ook wel gesproken. Dus ik kreeg hem uitgemeten. Niet onder vier ogen, maar te midden van een ander gezelschap. En niet op een hele prettige en vrolijke manier. Daar waar ik gemeend had vanuit integriteit en zorgvuldigheid gehandeld te hebben, kreeg ik zaken over me heen als onbetrouwbaar, niet integer. Op een zodanige manier dat ik behoorlijk geraakt werd. Heel diep geraakt werd. Ik kan me niet herinneren ooit zo diep geraakt te zijn geweest. Want ik werd geraakt op wie ik was. Kijk, dat je onhandig handelt. Ja, dat doen we allemaal wel eens. Daar had ik wel eens meer mee te maken gehad. Maar de manier waarop dat kwam en de setting waarin dat kwam en het feit dat er niet meer over te praten was, deur ook dicht, kon er niet meer op terugkomen, mocht er ook niet meer op terugkomen. En je bent gewoon te kakken gezet. Dat is niet fijn. En dan? Dan loop je. En ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar als zoiets mij gebeurt, dan draait het in mijn hoofd. Dat kolkt. Daar speel ik honderden scenario's af. Begin het met hoe ik die directeur een grote schop tegen zijn benkel geven. Tot momenten dat je denkt, wat had ik dan anders moeten doen? Had ik dan zus of had ik dan zo? Alles draait en speelt. En dat zeker 3 maanden lang. En ik ben mijn eigen baas maar eens op gaan zoeken. En die had een boodschap voor me waar ik ook op moest kouwen. Jij stelt veel te veel vertrouwen in andere mensen. Dat moet je maar minder doen. Maar wat speelde in die tijd? Als verlegen, introvert mens was ik bezig mezelf daaraan te ontworstelen. Ik wilde juist meer open. Meer in contact. Dan moet je vertrouwen geven. Er kwam een moment dat ik me realiseerde waar ik zat en waar ik mee bezig was. De put waar ik in terecht was gekomen leek alleen maar dieper te kunnen worden. En daar heb ik een eind aan gemaakt. Mezelf maar eens beet gepakt en ik heb een keuze gemaakt. Het feit dat iemand het door mij gegeven vertrouwen zo beschaamde, zo hard op mijn ziel is gaan staan, moest dat dan een reden zijn om dan niemand meer te vertrouwen, om anders in het leven te gaan staan, om de weg die ik gekozen had om los te komen, maar weer terug te gaan? Nee. Ik heb ervoor gekozen om door te blijven gaan op die weg en vertrouwen te blijven geven, wetend, ook na ondervinding, het risico dat er toch wel weer eens eentje op mijn ziel zou kunnen gaan staan. En ik heb geconstateerd dat die directeur er geen last van had. Heb ik hem niet op kunnen betrappen. Op dit verhaal was zijn deur niet meer open, kon ik niet meer over praten, wilde hij ook niet, maar had er ook geen last van. Dus ik heb besloten, ik laat dit los. Ik verwacht niet langer een excuus. Een erkenning van onterecht handelen door die directeur. Ik leg het in de handen van God. En die les draag ik nu al zo'n 25 jaar bij me. Gaat het altijd goed? Nee. Maar ik heb wel iets geleerd. En dan de boodschap. Er is minstens 1 stuk Bijbeltekst dat wij allemaal uit het hoofd kunnen citeren. Het begint met onze Vader. Toch? Die uw wil in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons. En? Juist. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja. Kort na dat gebed zegt Jezus nog iets. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Geweldig is dat. We hebben er ook van gezongen vanochtend. Maar er komt nog een zinnetje na. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Vergeven kunnen we veel over praten, veel over denken, maar zet het in het perspectief wat de Bijbel ons geeft. En dat perspectief is dat het een opdracht is aan ons. Vergeven is een voorwaarde om vergeven te worden. En als we niet vergeven, staat er iets tussen ons en Vader in. En tussen ons en de ander in. Daar ligt voor ons werk, een inzet, een keuze. Ons komt op z'n overkomt op z'n tijd altijd wel iets van onrecht. Dingen die je raken. Je bent onrechtvaardig behandeld, niet erkend, niet serieus genomen, voor de gek gezet, gepest, in de hoek gezet, onheus bejegend, uitgescholden, voorbijgelopen. Kan van alles gebeuren wat niet lekker voelt, wat binnenkomt bij je, als een vorm van afwijzing. Het is onrechtvaardig, dat had niet gemogen. Er kan je onrecht zijn aangedaan. Er kan over je geroddeld zijn. Je kan belogen zijn, bestolen, schuld aangedaan. Er kan overspel door je partner gepleegd zijn. En het kan nog wel erger ook. Geweld. Geslagen, geschopt, aangerand, verkracht, moord. Denk eens aan oorlog. Tweede Wereldoorlog. Er zijn er hier onder ons die hebben daarmee te maken gehad. En wat is daar niet gebeurd? Dit kan ons allemaal overkomen, stuk voor stuk. Groot, klein, diepgaand, minder diepgaand. Het raakt je emoties, het raakt je mens zijn en je gevoel. En op z'n tijd halen we dit soort streken naar anderen uit. Zijn wij degene die een ander dit soort gevoel bezorgen? We kwetsen anderen. En raken gekwetst door anderen. En ik zou erbij willen zeggen, ook door christenen. Blijken ook mensen te zijn. Hoe gaan wij als christen daar nou mee om? Want daar sta je dan. Heen en weer geslingerd. In je emoties. In de pijn. Een muur tussen jou en die ander in. Verdriet en boosheid. Hij, zij heeft. Het kan toch niet zijn dat... Je verlangt zo naar, maar die muur, die staat er. Hoe doorbreek je dat dan? Ik ben mensen gaan puzzelen. Hoe zit dat nou in elkaar met onze gevoelens en emoties? Mag ik hem? We gaan eens schrijven. Eén keer. Eerste stadium. Wat we doormaken als we geraakt zijn door iets wat voor ons als onrecht, als onrechtvaardig gevoeld wordt, is de fase, het stadium van wrok. Er gaan allerlei gevoelens bij gepaard. Dat begint met verbijstering, met verbazing, met hoe kan mij dit overkomen? Hoe kan iemand dat nou doen, dat nou zeggen? Het doet zo'n pijn. Je raakt verdoofd. En het is heel normaal. Dit is iets wat wij in onze emoties hebben te dragen, een plek en een plaats hebben te geven. Mag ik de volgende? Daar komt de fase achteraan. En je hebt hem bijna horen vertellen toen ik 25 jaar terugkeek. Er is een moment na die eerste gevoelens dat je ontploft van woede. Dat je echt heel erg verschrikkelijk boos gaat worden. En ook dat hoort erbij. En dan heb je een keus. Je kunt in die woede blijven hangen. Je kunt jezelf inkeren. Vast blijven houden. En het leidt tot bitterheid. Je verschrompelt. Je bent met jezelf bezig. Je voelt je en stelt je ook op als slachtoffer. Jij kan er niks aan doen. Die ander, de wereld, de mensen om je heen. Dat is de ene weg. Maar je kunt ook naar een keerpunt komen. Er zit de vraag die ik mijzelf ook heb gesteld. Wat kost mij dit? Hier word ik niet vrolijk van. De hele dag dat gedraai in mijn hoofd, het nadenken over hoe ik nou toch eens kan terugbetalen, kan terugpakken, de weg terug kan vinden. Maar je gaat niet over die ander. Die controleer je niet. Die gaat echt niet doen wat jij wil, omdat jij dat wil. Het vreet jou op. Het kost je energie en als je niet oplet ook je gezondheid. En het kost je tijd. En het kost je omgeving. En je doet geen leuke dingen meer, want je zit continu in diezelfde molen. En dan draaien. Ga nadenken over, wil ik dat wel? Wil ik zo daarmee bezig zijn? Wil ik zo gefocust zijn op dat ene moment waar iets mij is aangedaan dat zo pijn doet? Of ga ik een andere weg? En dat is de moeilijkste in dat denken. Ben je in staat om terug te keren naar, en wat was mijn rol dan? Een oud-Nederlands gezegde zegt, waar twee kijven, twee schuld. En dan hebben we het niet over, is dat altijd 50-50. Dat kan wel 10-90% zijn of anders. Maar er zit altijd een rol van jezelf in. Ben je in staat om op zo'n moment, na dat de ergste emoties wat zijn gedaald, terug te keren en na te denken over, wat is mijn plek erin? Want ben jij dan zo heilig? Heb jij nooit fouten gemaakt? En dan komt de volgende stap. Je mag vergeven. Daar zit de stap die je hebt te doen. Om los te laten. Dat wat gebeurd is los te laten. Je er niet meer boos over te maken. Niet meer te denken wie heeft nou gelijk en wie heeft schuld. Geen wraak meer willen nemen. Accepteren wat er gebeurd is, want dat houdt niet op. Dat was nou eenmaal zo. Het staat in de geschiedenis, verandert ook niet meer. En daar heb je de ander niet voor nodig. Dat kun je zelf. En daarna verzoenen, vergeten. Maar het begint bij dat loslaten. Volgende plaatje. Als je de Bijbel pakt, en we hebben net het Onze Vader tot aan dat beruchte zinnetje gehad. Waar daar vergeven staat, wat bij ons een bepaalde gevoel en beeld en definitie oproept, moet je terug naar de grondtekst. Het woord dat er staat is afjemi. En afjemi betekent het volgende, wegzenden. Smeken om weg te gaan of te vertrekken. Wegsturen, uitademen. Laten gaan, alleen laten, laten geworden. Opgeven, niet langer bewaren. Het is dus een werkwoord waarbij je bewust loslaat, wegstuurt. Dus het is niet, wij vergeven onze schuldenaren in de zin van ze hebben niks gedaan en dat stop ik weg. Nee, wij laten los de schuld die ons is aangedaan. Dat deed Jezus voor ons. Hij maakte los de schuld die wij bij vader hadden. Los is nog niet weg, maar los is los. Het kleeft niet meer aan je. Het hangt niet meer aan je. Het is een keuze tussen twee wegen. De weg van de straf, als je die aanhangt, dan ga je voor wraak. Maar je raakt ingesloten en bitter. En de Bijbel zegt, de wraak is aan God. Die hoeven wij niet na te jagen. Je gevoel wil dat wel graag. Zeker in het begin. Oh, je wil zo graag dat er recht gedaan wordt. Maar die andere weg, vergeving. Dat is de keuze, dat is het besluit dat je kunt nemen. Dat is geen gevoel. Erger nog, het gaat waarschijnlijk tegen je gevoel in. Je zult het hier moeten doen. Want hier komt het niet zomaar. Het ligt bij jou. Je hebt die ander niet nodig. Jij laat los wat er is gebeurd. Je laat die ander los en je maakt ruimte voor herstel en voor een nieuwe toekomst. En daarmee neem je een belemmering weg, die muur weg, tussen jou en de ander en tussen jou en God. Volgende. Dat is het niet. Je stopt niet je kop in het zand. En dus ook niet zand erover. Want als je niet losgelaten hebt en zand erover, dan verstikt er iets en dan gaat er ook wat kapot. Het is ook niet de overtreding negeren of goed praten. Wat gebeurd is, is gebeurd. En je doet ook niet net alsof het nooit gebeurd is. En het is ook niet het toelaten dat anderen misbruik van je maken. Het is niet gevraagd om over je heen te laten lopen. De vraag is, hoe ga je ermee om? Ik heb een paar citaten opgeduikeld. Er waren er zoveel en zoveel mooie. Maar heel veel gingen over het eerste regeltje hier. Vergeving verandert je verleden niet, maar wel je toekomst. En als je die keus niet maakt, dan blijf je dat verleden in je toekomst meedragen. Vergeving is de beste manier van liefhebben. Je moet sterk zijn om sorry te zeggen en nog veel sterker om te vergeven. Het vraagt kracht. En dan van Martin Luther King. Vergeving is niet een incidentele handeling, maar een permanente houding. Het is dus een keuze, een hele bewuste keuze in je leven om zo te willen wandelen. Niet per incident een keer kijken of je het kunt, maar altijd in die houding te willen staan. En laten we wel zijn. We krijgen in de Bijbel natuurlijk een geweldig verhaal voor ons over hoe God vindt dat wij ons hebben te houden. De Heer Jezus vertelt het verhaal van die slaaf die een gigantische schuld heeft en bij de koning komt. En de koning eist de schuld op. Anders het gevangen in. Waar ik je net zo lang pijn zal doen totdat het op de laatste cent betaald wordt. En de man gaat smeken, knielt en vraagt of de schuld vergeven kan worden. En die koning doet dat. Geweldig. Onze Heer deed dat. Geweldig. Wat vraagt hij? Dezelfde hartesgesteldheid. En die slaaf ging naar buiten, komt iemand anders tegen die hem een klein beetje schuldig is en eist dat op en is onverbiddelijk. Ondanks het smeken van die ander geeft hij niet toe. En dreigt hem in het gevangen te zetten. En omstanders gaan dat vertellen aan die koning. We kennen het eind van het verhaal. Alsnog gaat de eerste slaaf het gevangen in. Omdat hij onverbiddelijk was en niet deed wat hem wel was geschonken. Vergeven. Vergeving is niet altijd makkelijk. Soms doet het meer pijn om degene die ons heeft verwond te vergeven dan de pijn van de verwonding zelf. Het is moeilijk. Ik sta niet makkelijk het makkelijk te maken. Maar toch, zonder vergeving is er geen vrede. Het is een vraag voor onszelf hoe we erin willen staan. Niet de vraag of die ander ons weer op het rechte pad wil brengen. Wij slaan zelf de brug. Het is daarmee een eerste stap, een brug om de weg naar verzoening te kunnen gaan lopen. Maar die weg kan lang zijn. Die vraagt tijd en ruimte. Die vraagt wel de inzet van de ander. Kun je wel weer in contact komen? Kun je in gesprek komen? Het vraagt tijd om uit te praten. Om aan beide kanten te ontdekken, wat heb ik gedaan? Wat heb jij gedaan? Hoe heeft het mij geraakt? Hoe heb ik jou geraakt? Wat had er anders gekund? Dat stelt de vraag, is die ander er al aan toe? Kan die dat? Wil die dat? Kun je beide je aandeel zien en het gesprek aan? En je kunt dat niet afdwingen. Je kunt het niet forceren. Niet degene die zoekt omdat die schuld is aangedaan. Maar ook niet degene aan de andere kant die de neiging kan hebben om heel snel zand erover te krijgen. Want dan zijn we dat ook weer kwijt. Beide hebben tijd nodig om echt diep elkaar weer te ontmoeten. Er is een mooie uitspraak over vertrouwen. Vertrouwen komt te voet, het gaat te paard. Als je vertrouwen beschaamt en het is weg, heb je lang nodig, veel langer nodig dan de tijd die nodig was om het te verstoren, om het weer terug te krijgen, als je ooit alweer zo ver komt. Dat hangt af van wat er gebeurd is en hoe diep dat is gegaan. En soms blijkt verzoening niet mogelijk. Ook dat mag je loslaten. Ik heb die directeur nooit meer kunnen spreken erover. Dat zou ik nu anders doen dan na een maand of vijf, kort na de gebeurtenis. Ik weet niet eens meer of de man leeft. En vergeten? Je zult toch eerst bij verzoenen moeten komen, anders blijft er toch wat hangen. En wij hebben een onhebbelijke neiging. Ik in ieder geval wel. Ik heb een goed geheugen. Ik kan jullie zomaar dat verhaal van 25 jaar terug vertellen. En ik heb nog wel verhalen van nog langer geleden. En vaak zijn dat wel verhalen waar iets is gebeurd wat mij heeft geraakt. Vergeten? Poeh. Denk ik er nog dagelijks aan? Nee. Maar het kan zomaar gebeuren dat hij oplopt in een gesprek van, oh ja. God kan vergeten. Maar die doet het eenvoudig. Die heeft een boek en die scheurt de bladzijde eruit. De bladzijde in mijn boek kan ik niet pakken. De laatste. Colossense 3, vers 12 tot 14a. Uit de Bijbel in gewone taal. Leuk hè, die vlindertjes. God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen. En jullie horen nu bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen. Je moet van harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn en geduldig. Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. Maar het allerbelangrijkste is, houd van elkaar. Ik zou jullie willen vragen, voor een ieder die daarin wil meedoen, als je wilt gaan loslaten en nog ergens moeite mee hebt om dat los te laten, ga dan staan. Dan gaan we bidden met elkaar. Als je wil vergeven, je hoeft niet naar een ander toe. Ik heb net verteld, vergeven is loslaten. Daar heb je die ander niet bij nodig. Je kunt gewoon zelf gaan staan. Je weet wel waar het over gaat. Mocht je iemand anders iets hebben aangedaan waarvoor je vergeving wil vragen, dat mag direct wel, maar doe dat na de dienst. Doe dat onder vier ogen. Maar voor wie wil, mag gaan staan. Ik sta al vast. En ik heb mijn boekje met plaatjes, plakketjes bij me. Dank u wel, Heer Jezus. Als geen ander moet u weten wat het betekent om onterecht beladen te zijn met schuld. Heer, want u was volmaakt, u had niets fout gedaan. En u heeft al onze schulden op uw nek genomen. En u heeft de prijs betaald. Een diepe prijs aan het kruis, maar ook de weg naar het kruis. Heer, en u heeft ons geleerd te bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hen die ons iets schuldig zijn. U heeft ons losgemaakt. We zijn losgelaten. Die schuld kleeft niet meer aan ons. Maar u vraagt van ons hetzelfde te doen. En hier staan we, met ons hart open voor u. En we willen loslaten. En bidden u dat u ons helpt. Dat u ons helpt om te vergeven. Dat u ons helpt om los te laten. Dat u ons helpt om onze gevoelens en emoties hun plaats te gunnen, maar het besluit te nemen dat wij loslaten. de ander loslaten. Dat we niet gaan voor een rechtvaardiging op menselijk niveau. Dat we niet gaan voor de wraak. Maar dat we gaan om vrij te zijn en de ander vrij te zetten. Help ons Heer om te vergeven. Want wij willen vergeven. We willen vergeven zoals U ons heeft vergeven. En zoals U ons heeft verteld dat wij mogen, ja zelfs moeten vergeven. Hier zijn we. We laten los. En we danken U dat U daarin bent. En ik bid ook, Heere, dat U de ander die wij vergeven aanraakt. Zodat de weg naar verzoening gevonden kan worden. Dat we elkaar weer kunnen aanraken, in de ogen kunnen kijken, weer kunnen vertrouwen. Heer, dat we in vrijheid mogen leven. De vrijheid die U ons heeft gegeven, waarvoor U bent gestorven. Ik dank U dat U met ons gaat. Amen.